Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Peter van der Bel en Arnoud Boudre. Als de week begonnen is, bieden wij troost voor onderweg. Of je in de thuis of in de auto zit. Wij houden café, zoals de Vlamingen dat zeggen. In deze People Power Café Forum gaan we vandaag in gesprek over autonomie. Letterlijk betekent autonomie je eigen regels volgen. Vrijheid er zelf over gaan. Er is veel over te doen. In veel bedrijven, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt zelfs over de helft, ervaren medewerkers te weinig speelruimte. Autonomie beperkt stress. Want niets is zo stressend als anderen die over jou gaan. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden en dat beperkt eigenlijk als vanzelf de autonomie. We spreken met serieel ondernemer Peter van der Bel. Hij is een van de oprichters van P-Media, een bedrijf dat zich specialiseert, want ze bestaan nog steeds, in persoonlijkheidstesten. Nu houdt hij zich onder meer bezig met keuzeprocessen. Hoe maken wij keuzes en nemen wij beslissingen? En we spreken met Arnoud Boudre, een eigenzinnige advocaat. Hij werkt vooral met en voor kunstenaars. En als er nou iemand hecht aan autonomie, dan zijn het wel kunstenaars. En dat doet Arnoud zelf ook. In de studio van KV Forum. Zoals altijd de leider van het gesprek, Harry Starre. En ik, Glenn van den Burg. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van den Burg.
En Harry Starre in onze kakelverse studio, Harry.
Ja,
beetje in het donker, want alle lampen zijn ook nog niet aangesloten. Dus het is zelfs, en we hebben wel rode lampjes bij de microfoons.
En voor de echte liefhebber, systeemplafond.
Ja, hè?
Fantastisch. Dat is al het ergste wat je mee kunt maken. Maar we hebben prachtig zicht buiten.
Ja.
We zitten op een soort corner office, wat macht suggereert. En we zien mensen van de plek hier wegrijden, want het is 5 uur. Dus die gaan lekker naar huis.
Die hebben ons aan. Die hebben ons aanstaan,
Harry.
Oh ja,
die in de auto.
Ja, die luisteren naar ons. Allemaal. Harry, we gaan het hebben over autonomie.
Ja.
En jij bent de roerganger en de bedenker van de onderwerpen. Waarom dit onderwerp? Wanneer borrelt het boven bij je?
Er is veel over te doen. Dat we weten dat mensen graag autonoom zijn. Maar dat is iets vreemds. Ze willen ook er graag bij horen. Dus het is een beetje een spannende verhouding tussen die twee. Ergens bij horen moet je je aanpassen. Je bent zelfvertrouwd, dus je weet dat. En je wilt ook graag jezelf zijn en je eigen zin doen. Nou, jij hebt een eigen plekje in huis, hè, neem ik even aan.
Ja,
toch?
Ja,
een studiootje.
Ja,
daar zit je het liefste, toch?
Nou,
dat is
liefste,
autonomie.
Ik zit er ook heel graag. Ja. Het is en volgens mij.
Oh ja, want je kunt als je weer uit dat autonome plekje komt.
Ja, want de eetkamertafel, dat is de andere fijne plek. Want daar gebeurt het. Hè? Daar praten we, daar maken de kinderen huiswerk, daar kletsen. Daar.
Staat die in de keuken of de woonkamer? Wat
ja, onze keuken en de eetkamer zijn één geheel. Weet je, we zo'n zo'n kookeiland ding. En dan, terwijl iemand staat te koken, dan kan je
Amsterdam
kletsen.
Amsterdam-Zuid. Die heeft het niet laten aansluiten, want we laten toch altijd eten komen.
Oh, ja, maar die hebben
dus die hebben wel zo'n. Alles is er, behalve de aansluiting.
Doet het alleen niet.
Nee. Amsterdam Zuid.
Ja. Nee, ja, dat is niet.
We gaan autonomie praten met Arnoud Boudre.
Jij zei Boudre.
Jij maakt het bijna chiquer, vind ik. Het is in alle twee chic. Het is Frans, denk ik. Boudre. Kijk naar Arnoud, Frans.
Daar zijn we zelf nog niet uit. Want we denken dat het Spaans is. Dat we ooit uit Spanje geknikkerd zijn. Dat het Boudres, Fernandez.
Ah, Boudres.
De Franse tak spreekt het uit als Boudres. Maar wij
net als Boulez, de componist.
Ja.
Och ja.
Is dat Boulez?
Niet Boulez, niet Boulez. Want ik herken meestal mensen die net doen alsof ze ergens verstand van hebben. Dan zeggen ze Boulez en dan weet je één ding zeker. Dat ze niet... ze kloppen gewoon niet. Peter van den Bel, je hebt echt een Hollandse naam. Terwijl je tegelijkertijd een exotische trek hebt. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag je ook zeggen.
Ja.
Mijn ouders komen uit Indonesië.
Ja.
Dus ik ben van gemengde bloeden.
Ja.
Indisch.
Het is wat ophef over de term Indo, want Marion Bloem vindt dat geen term die we meer mogen gebruiken.
Ja, misschien krijgen wij wel een I-woord, hè, zoals in Amerika een N-woord hebben.
Ja, dat je dat niet meer mag zeggen.
Ja, nou ja, wel door de in-group, hè, die mag dat natuurlijk
vrijelijk
gebruiken. Ja. Maar de out-group uiteraard onder zeer strenge restricties.
Ja, dat zou er aan kunnen komen.
Ja, je mag het zelfs niet zingen, hè?
Nee, dan word je...
Dus je wordt beperkt in je autonomie daarbij.
Cincinnati, ja. Ja, ik lees echt mijn vakliteratuur.
Ja, ik zie het.
Autonoom, maar we hebben geen vrije wil. Ik kijk naar Peter van der Bil. Dat is uit Bel.
Ja, ik zou je vertellen. Je begon erover, over het exotische voorkomen. En in de aanloop naar deze... naar dit interview zat ik ook aan te denken, ja, wat heb ik er zelf nou eigenlijk mee te maken gehad, hè, met dat autonomie? En toen dacht ik, ik hielp mijn moeder altijd graag. En dat was niet met koken, maar met kleren maken. Ik ben ook kleermaker geworden in een wat later stadium. En wij spraken dan over van alles en nog wat. Hè. Dan was ik aan het zigzaggen en zij was patroon aan het tekenen. En toen vroeg ik ook zo aan mijn moeder, zeg mam, wat is nou belangrijk in het leven? Nou, zegt ze, jongen, je moet er gewoon van uitgaan. Wij zijn naar Nederland gekomen in 1955 en niemand helpt je. Dus je moet altijd je eigen boontjes doppen.
Ja.
En toen dacht ik, hé, dat is een mooie boodschap die heeft geleid tot autonomie. Maar op hetzelfde moment kreeg ik ook een bijna tegenstrijdige boodschap. En die kwam van mijn moeder en mijn vader. Die zeiden, maar weet je wat je moet doen, jongen? Als je klaar bent met studeren, ga in godsnaam bij de overheid werken. Want dan heb je gewoon een goed salaris en een prima pensioen. Dus dat vond ik nogal dubbel in autonomie.
Ja. Dus, ben je ooit ergens gaan werken in loondienst?
Ja, ik heb mijn laatste werkgever was de hippie. De nationale hippie, Eckert Winsen van BSO.
Oh, ja. Oh. Ja, dat ken ik goed.
Maar daar hebben wij het geleerd. Hè, dat je uiteindelijk gewoon voor jezelf moest beginnen. Hij had die cellen, die moesten delen. Maar soms was je gewoon brutaal. En ging je gewoon een cel in eigen beheer doen. Hè. Tegenwoordig zou je dat een woekering noemen. Maar dat was toen de tijd.
Nee, dat noem je een start-up.
Ja, het is een start-up. Ja. Ja. En zo is het gekomen.
Want jij bent een start-up liefhebber ook. Hè? Nu nog steeds.
Jazeker, jazeker. Ik hou ervan. Kijk, je hebt mensen die kunst van jonge kunstenaars verzamelt.
Ja. En ik ben doet Arnoud trouwens. Hè?
Ja, en ik ben eigenlijk een verzamelaar van de werken van jonge wetenschappers op het gebied van de gedragswetenschap, technologie en design.
Waarom ben je daar zo gefascineerd in? Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat wel... Ik heb ooit die club P-Media, inmiddels P-Company, opgericht. En daar hebben we heel veel gedaan met persoonlijkheidstesten en dergelijke. En ik heb me altijd afgevraagd, wat raar dat het alleen maar in de... In de klinische omgeving, hè? Someone mad, bad or just sad.
Ja. En er moet iets met je aan de hand zijn en je moet ziek zijn.
Juist. Of in de HR-omgeving, top of een flop in die job.
Ja.
En toen dacht ik, dat gaat verder. Want de een koopt niet zomaar een Mercedes en de ander niet zomaar een Audi. Terwijl ze functioneel en prijstechnisch hetzelfde object kopen. En toen dacht ik, daar zit wel meer in. Dus,
zo ben je in die richting van, hoe kiezen wij eigenlijk?
Ja.
Wat voor type ben jij? Laatste vraag even gaan naar Arnoud. Maar wat voor type ben jij nou?
Ja, je zou me wel een nieuwsgierige vent kunnen noemen.
Ja.
Ik ben ook wel, ik zou wat opgeruimder willen zijn. En dan niet qua gemoed, maar wel qua bureau.
Ja? Ja, dus dat is een oplossing voor.
Je bent een rommelaar. Rommelaar.
Ja. Maar ik ben ook een mensenmens. Dat vind ik leuk. En ook wel wat vriendelijk, denk ik. Ja.
Maar Peter, heb je ooit iemand horen zeggen, nou, ik ben echt geen mensenmens? Die bestaan toch niet?
Ja, die heb je wel. Die mensen heb je wel, maar die zeggen dat niet.
Omdat ze nooit mensen zien.
Ja.
Dus, ze zitten veel autistisch, op dat autistische spectrum wonen in de buurt van Eindhoven. Dat is echt vastgesteld, techneuten. En die zeggen, ik hou wel van mensen, maar ik wil ze alleen niet tegenkomen.
Ja, dus van afstandje zijn ze hartstikke
van afstand vinden ze interessant. Maar ook verstorend. Ze doorbreken de concentratie. Ze maken dingen lastig. Ze lopen in het beeld. Er zijn veel meer mensen dan wij denken die nerveus worden van andere mensen. Gedoe.
Ja.
Weet je wel? Nou, dus koffie gaan halen als de rest weg is en zo.
Veel meer mensen zouden... Wat ik wel grappig, want ik kwam ineens wat dingen bij elkaar in mijn hoofd.
Ja. Nou, hou dat zijn... vast, want dat gebeurt niet zo vaak.
Nee, dankjewel. Ja. Wij zijn natuurlijk nogal van de stickertjes plakken. Hè? En nu hebben we het toevallig over de autisten. Alsof dat een soort bevolkingsgroep is. Maar dat heb je ook met al die persoonlijkheidsonderzoeken. Ja. Want dan ben je ineens blauw. Of je bent, nee, ik ben heel erg geel. Ik doe dat niet. Mm. Of je bent een of andere gekke letterafkorting. Mm. Of in het geval van jouw onderzoek ben je dan een Audi-koper. Of een Mercedes-koper. En eigenlijk... Ja, wil je wel in zo'n vakje zitten, zo'n label? Dat beperkt je autonomie volgens mij ook, toch?
Ik weet niet. Ik zie Arnoud luisteren, wat een goed teken kan zijn. Maar wat hoor je ons nou doen? Waar gaat dit voor jou over? Slaat het ergens op, Arnoud, wat we doen?
Nou ja, ik zit hard na te denken in hoeverre ik autonoom ben. En als ik hoor wat Peter vertelt, dan denk ik... ja. Ik heb heel vaak in de situatie gezeten dat ik kan kiezen tussen twee situaties, maar dat mij niet lukt om die keuze te maken.
Je doet altijd en-en, hè?
Nee, ik denk dat ik toch een stuk dwangmatiger ben dan ik voorkom. Ja. Ik heb heel vaak geprobeerd om autonoom te zijn, maar dan gaat het toch mis waar ik ook de keuze moet maken. Dus ik heb heel veel keuzes gemaakt, bijvoorbeeld voor die... studierechten, bijvoorbeeld voor het Amsterdam Studentenkoor, bijvoorbeeld voor dat bepaalde dispuut, bijvoorbeeld voor
maar
dat grote
kantoor.
Maar daar
was je nooit houdbaar, hè? Dus ik denk
nee,
dat je
omdat ik niet autonoom ben. Omdat ik niet in staat ben om te zeggen, ik maak nu vrijelijk de keuze om dat te doen. Er zit altijd een soort weerstand in de keuzes die ik heb gemaakt. En naarmate ik ouder word, word ik daar wel rustiger in dat ik bepaalde keuzes niet maak. Maar heel veel keuzes zijn toch dwangmatig geweest in mijn leven.
Dus dat je niet een gevoel hebt vrije keuze. Maar wat me namelijk zo opvalt is... je bent bij grote bureaus, advocatenkantoor... de droom van menige jurist, kwam jij dan binnen. Maar je hield het niet uit. Dus ze hield het misschien ook niet uit met jou. Hoe zat dat?
Ja, ik geloof niet dat ik een probleem heb met autoriteit. Ik kan mij goed voegen. Alleen merk ik op een gegeven moment dat ik denk... ja, als ik het op jouw manier moet doen... dan bereik ik niet wat ik wil bereiken. Ja. Dus uiteindelijk, ik heb ook helemaal geen moeite om afscheid te nemen. En dat moet ik helaas best vaak doen.
En maar het interessante is wel, dat want ik ken jou niet. En ik hoor Harry even zeggen, nou, rechten gestudeerd, grote bureaus. Nou, dat is een soort standaard pad wat je afloopt. Hè? Een door velen veel gewenst pad. En dan zit je voor me. En dan hoor ik van Harry, ja, dat is een eigenzinnige man. En je had ook kunstacademie willen doen. En dan denk ik, hè? Er gebeurt iets... geks.
Ja, ik denk toch dat ik me gek laat maken door dat beeld dat ik heb van een bepaalde situatie of een bepaalde beroepsgroep of een bepaald kantoor. En ik weet nog goed dat ik op een kantoor kwam in Amsterdam en dat ik allemaal mensen om me heen zag en dacht, dat is wel een echte advocaat. En eens in de zoveel tijd...
En jij was het dus niet?
Vond ik van mezelf niet. En eens in de zoveel tijd heb ik een diner met 5 van die mannen en ik ben de enige die nog advocaat is. Dus ik heb heel veel moeite om te begrijpen hoe iets in elkaar zit en hoe ik een keuze moet maken. En dat heb ik tot op de dag van vandaag.
En wat doet dat dan? Voor mij kan het tot frustratie leiden, maar het kan volgens mij ook tot een soort levenskunst leiden. Van ik meander weer ergens anders heen. Nou, nee, dit voelt niet goed.
Het zou wel zorgelijk zijn als dat een levenskunst wordt.
Je verzamelt kunst, maar in mijn beeld maak je ook kunst. Ik bedoel, vreemde projecten die een duiden op een autonoom kunstenaarschap in jouw werk geassocieerd. Dat gedoe met die auto, die een prijs werd.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, kan Arnoud veel beter doen. Je doet projecten die elke kunstenaar... je zou benijden.
Nou, voordat ik op dat voorbeeld kom... wat ik bijzonder vind aan bepaalde kunstenaars... of het nou John Kermeling is... of Wim T. Schippers... of Richard Prince... het zijn mensen die op een hele simpele manier... kunnen interveneren. Die kunnen met iets heel kleins iets in werking stellen. Of Mauricio Catalan... die iets doet wat ogenschijnlijk... niets voorstelt... maar toch op het juiste moment... namelijk die banaan tegen de muur plakken... in de bepaalde setting, binnen zijn oeuvre... waardoor hij juist dat effect beoogt dat hij wilde bewerkstelligen. En ik denk dat de capaciteit om zo'n interventie te plegen... maakt het spannend. En wat ik interessant vind als advocaat, en ik ben advocaat en onderhandelaar, want het bestaat eigenlijk, vind ik, uit twee belangrijke onderdelen. Je moet het recht begrijpen en kunnen toepassen, maar je moet ook uiteindelijk datgene doen waarvoor iemand bij jou aanklopt, en dat is het oplossen. En dat vraagt vaak een interventie waarvoor je, denk ik, goed de mogelijkheden in kaart moet kunnen brengen. En dan heb je autonoom denkvermogen nodig. En dan moet je in staat zijn om die keuze te maken die onconventioneel kan zijn. Wat dus een autonome keuze is. En dan moet je de autonoom kunnen handelen, waar je ook lef voor moet hebben.
En dat toon je toch regelmatig?
Ja, en tegelijkertijd is het ook zo dat ik niet anders kan.
Ja, zoveel, dus, ja. Wat voor een ander bijzonder is, is voor jou de enige normaliteit.
Ja, mensen zeggen wat knap dat je dan toch opstapt als je niet je plek hebt gevonden. En denk, ja, maar ik kan niet anders, want ik moet door. Ik voel dat ik door moet. Dus ik zit te stoeien met de vraag, is dat nou autonomie of is dat gewoon deterministisch dat ik gewoon dat moet doen?
Wat hoor jij, Peter? Want dit is een type, toch?
Ja, ja, stop hem eens in een hokje. Dat is veel fijn. Dat is lekker overzichtelijk.
Heel graag. Heel graag.
Ik wil dat hij straks een project van jou vertelt.
Wat ik er heel interessant aan vind, is de mate waarin je dus tegemoet wil komen aan de behoeften van de ander. Hè? Lees je cliënten. En de mate waarin je kunt uiting geven aan datgene wat jij belangrijk vindt. En dat zijn natuurlijk spanningsvelden. Hè? Dus wil je aardig gevonden worden? Of wil je gewoon datgene zijn en doen wie je bent? Ongeacht wat men daar potentieel van vindt. Dus dat vind ik wel een heel interessant spanningsveld.
Ja, en het is volgens mij die tweestrijd waar we het met elkaar over hebben. Dus autonomie leuk, maar ja, je wil ook bij anderen horen. Want anders ben je maar zo alleen. En dat willen we ook weer niet. Waar ik zelf wel benieuwd naar ben, want volgens mij hebben we dit nu al 3 keer aangekondigd, is dat project met die auto van Arnoud. Dus dat hoor je zo.
People Power.
Ja, die auto, daar wil ik kennelijk iets over horen, maar ik krijg het er maar niet uit. Arnoud.
Het is al een beetje een oud verhaal, maar ik kan het kort samenvatten. Vaak als ik iets zie waar ik niets van begrijp, dan weet ik dat het later in mijn leven terugkomt. En hele lange tijd heb ik niet begrepen hoe dat met Jackass zat. En op een gegeven moment zag ik een aflevering waarbij een van de jongens, een beetje slecht verhaal, maar die duwt een speelgoedautootje van achter naar binnen en laat daar een röntgenfoto van maken. En een röntgenfoto is normaal gesproken niet auteursrechtelijk beschermd, maar die wel, want die is het resultaat van creatieve keuzes.
Autonome kunst.
Autonome kunst. Dat is nou, Jackass is echt, echt autonoom in wat ze doen. En toen dacht ik, ik wil die röntgenfoto toevoegen aan mijn collectie. En in plaats van geld te bieden, wat dan een conventionele methode zou zijn, dacht ik, hoe kan ik mij nou verplaatsen in hen en iets aanbieden? Dus toen heb ik gezegd, als jullie mij nou die X-ray met de toycar geven, dan krijgen jullie mijn echte auto. Dus ik heb een auto aangeboden. En vervolgens heeft die ruil plaatsgevonden. Dat is mislukt, omdat die auto niet door de douane kwam. En toen zei Jackass, wij gaan permanent tegen jou procederen. Suing the lawyer. Nou, daar had ik geen zin in. En toen heb ik gedacht, hoe kan ik dit nou oplossen waarbij je weer de conventionele toepassing kan doen en dan ga je erover procederen. Toen dacht ik, nou, ik moet iets aanbieden wat eigenlijk nog een stapje verder gaat. En toen heb ik een auto aangeboden, een tweede, die wel door de douane kwam, dat die ouder dan 25 jaar is. En dat is een DAF, die even hard achteruit als vooruit rijdt. Ja. Dus ik heb die filmpjes meegestuurd, heb nog voor moeten betalen. En toen heb ik tegen Jackass gezegd, oké, je mag deze auto hebben als schikking. Toen zeiden ze, brilliant. Dus toen ben ik 2 auto's kwijtgeraakt. Maar ik heb die röntje van.
Oh, want die andere heb je ook niet teruggekregen?
Nee. 5 jaar later werd ik benaderd door een Canadees. Die had een documentaire gezien, een 3 minuten documentaire, die Ewout Boonstra daarover heeft gemaakt. En die zei, hey, ik heb gezien dat jij die auto ooit naar Amerika hebt gestuurd. Die heeft mijn vader gekocht op een export-only auction. Want die mocht Amerika niet in. Wil je hem terugkopen? Maar dat heb ik niet gedaan.
Goedemorgen.
Dat is een project. Maar het is toch een kunstproject?
Ja, maar ik denk ook, het is dan toch wel handig dat je advocaat bent. Dat geeft je ook wel de middelen om 2 auto's weg te geven. Gemiddelde kunstenaar.
Dat was €900.
Oh, okay.
Het sturen naar Amerika valt mee. Dus
ja, echt waar?
Natuurlijk heeft het me wel geld gekost. Maar uiteindelijk heb ik wel een werk waar ik trots op ben. En wat ik dan interessant vind.
Want je verzamelt kunst, toch?
Ja, en dat werk wordt natuurlijk normaal gesproken niet gepercipieerd als een kunstwerk. Maar toen werd ik gevraagd door de Volkskrant, wil je geïnterviewd worden over jouw kunstcollectie en dan mag je één werk naar voren schuiven. Toen heb ik dat werk naar voren geschoven en daarmee is het kunst. Je kunt niet meer zeggen, ja, die man wordt geïnterviewd over zijn kunstcollectie, maar dat werk is geen kunst.
Ja.
En dat vind ik het mooie van, je kunt heel veel criteria bedenken voor wat kunst is. Maar ik denk dat er maar eentje heel simpel werkt en dat is als iemand een interventie heeft toegepast.
Oké. Okay.
En dat doe jij?
Nou ja dat probeer ik wel te doen. Iedere keer door te kijken. Hoe kun je het nou op een andere manier benaderen? En of dat nou een onderhandeling is of het verzamelen van kunst. Ik vind het steeds interessant om af te vragen. Wat zijn de conventionele methoden? En hoe kun je het op een andere manier benaderen? Waardoor je eigenlijk iemand verrast. En misschien wel iets meer biedt. Dan wanneer je de conventionele wegen zou hebben bewandeld.
En vinden we dat dan autonomie? Want is dat dan wat we vaak missen in organisaties? Dat we die ruimte niet krijgen om die afweging te maken?
Doe het maar op je eigen manier. Dat is eigenlijk volgens mij wat je bedoelt met... En je eigen manier, dat is dus dat vergt zelfinzicht. En ook een goed bewustzijn van wat werkt voor jou in deze situatie. Dus het is een manier van volwassen. Mensen voor volwassen versnijden. Dat zeg je ook tegen je volwassen kinderen toch? Na een tijdje zeg je niet meer, zo moet je doen. Dus we lachen je meteen uit dan trouwens. Maar je zegt, doe het maar op jouw manier. En dan kun je bewonderend, dat gebeurt veel ouders als ze geluk hebben, kun je naar hun kinderen kijken en denken van, toch moet je kijken hoe die dat doet. En daar was ik nooit op gekomen.
En dan toch het idee hebben dat het gedeeltelijk door jou komt.
Ja, dat is natuurlijk ook een misvatting. Maar het is, daarna zit natuurlijk ook weer de... Ja,
bedankt, Harry.
Mijn genen, weet je wat? Heb je mijn genen gezien?
Dit heeft ze van mij.
Ja. Moet je dat nou zien?
Boeiend. Het is heel autonoom, maar het komt mooi door mijn genen. Ja.
Maar de eenzaamheid in organisaties is ook groot. Want de meeste mensen vrezen als ze die autonomie gebruiken, dat ze worden uitgestoten. Toch? Dat je er niet meer bij hoort.
Whistleblowing.
Whistleblowing, ja, dat je er iets van zegt. En dat mensen dan zeggen, had je kop gehouden, dan kon je nog steeds meedoen. Toen ik iets zei over een bepaalde gezondheidszorgbedrijf, in een column uitgesproken, toen werd ik meteen gebeld of ik kreeg een mailtje. Nou, nu kun je een opdracht van Arkin wel vergeten. Dat is een bedrijf. Ja, terwijl ik dacht, ja, wat maakt mij dat nou uit? Ja. Dat is volgens mij autonoom, dat het je niet uitmaakt. Ik lees dat boekje, zeggen ze, ik heb die opdracht gemist. En echt dan denk ik altijd, ja, wat is daar erg aan en voor wie is het erg? Hè? Want het is vaak altijd heel erg voor de mensen die je niet kunnen krijgen.
Maar nu zit ik even te denken, hè? Want wij zijn volgens mij allemaal redelijk zelfstandig in wat we doen.
Ja, je hebt heel kort voor een baas gewerkt.
Ik ben ooit begonnen bij KPN.
Jeetje.
Ja, dat was hartstikke leuk.
Ja?
Ja, tuurlijk. Ja, als je net begint met werken, zo'n groot bedrijf in snoepwinkel. Zeker, want ik kreeg heel veel ruimte. Wat kreeg ik autonomie? Dat is een goede vraag. Maar ik kreeg redelijk veel ruimte om te doen waar ik zin in had. En als ik geen zin meer in had, zei ik, nou, volgens mij ben ik wel uitgeleerd. En dan kwam er wel weer wat nieuws. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Alleen, ik ging dat niet meer in een bedrijf doen, maar ik ging voor mezelf daar.
Maar je hebt je daar ook altijd autonoom weten te gedragen, min of meer?
Ja, dat is dan een beetje gewetensvraag of dat zo is. Dat weet ik eigenlijk niet.
Stress krijg je vooral als mensen over jou gaan, toch? Van klanten, bazen.
Nou, volgens mij is een van de belangrijke... Ik heb zo'n modelletje in mijn hoofd als het gaat over stress. En dat enerzijds is er, wat wordt er van je gevraagd? Dus wat moet je doen?
Ja.
Dat is één as. Dus je heel veel werk op je bordje krijgt. Maar de andere as is autonomie. Dus als jij niet kan bepalen hoe je dat werk gaat prioriteren, organiseren, hoe je het aanpakt. En die combinatie is dan heel gevaarlijk. En dan krijg je heel veel stress.
In die combinatie. Je hebt er twee elementen minstens voor nodig. Dat is wat je zegt.
Ja, als je niks te doen hebt en je hebt weinig autonomie, dan of je dan heel veel stress krijgt, dat weet ik niet.
Ja, ik hoorde laatst een mooie definitie van stress, is dat je niet voor elkaar krijgt wat je voor elkaar wilde krijgen. Dus dat als je er niet over nadenkt en je werkt keihard, ook al is het te veel, dan heb je geen stress, denk ik.
Maar je hebt wel stress als je veters, kinderen die hun veters niet vast kunnen maken, dat zie je stress. Hè? Dan raken ze helemaal overstuur. Stampen en tot dan huilen toe. Nee, dan krijg je ook een veterdiploma, jonge kinderen. Maar
daar gaat het mis volgens mij, toch?
Daar gaat het mis, hoe bedoel je dat dan?
Nou ja, volgens mij als je tegen die... Dat is een beetje een raar voorbeeld, maar als je tegen die kinderen zegt, hey, kan je je veters vastmaken? Zullen ze gaan kijken hoe dat lukt? En het lukt niet. Dan zeg je nou,
jammer.
Je hoeft ook niet. Je kan ook gaan met losse veters lopen. Maar nu maken we er een diploma voor. Dus dan moet je het halen. Ja. Tuutje.
En
een maatschappelijke norm. Hè? Kan jij je veters niet strikken?
Ja.
Dan zeg je nou ja, dus?
Dus dan bof je met ouders die zeggen, ah, losse schoenen is veel leuker.
Ja, kopen schoenen met klittenband voor je. Of we halen de veters eruit. Of, toch?
Harry, mag ik nog even terug naar...
Ja, doe het.
Ik zit na te denken over autonomie. Dat wordt nu gebracht als een heel mooi goed. Maar Ridwan T. is ook heel autonoom.
Ah. Ja.
Ik heb het idee, het is een mooi goed als je volgens je eigen structuur kunt denken en beslissingen kunt nemen. Maar er zijn ook wel grenzen.
Ja.
En op het moment dat je dus niet weet waar de grenzen liggen van anderen en je gaat er overheen, dan kan het misgaan.
Mijn vrijheid oogt op waar ik die van jou beperk. Dat
ja,
is het eigenlijk.
Vrijheidsbeginsel.
Ja.
Want ik ben niet altijd blij met mensen die heel autonoom zijn.
Geen land mee te bezeilen types.
Ja, er zijn toch wel bepaalde conventies. Ja, en
mensen die door rood rijden, die het gevaar opzoeken, die 130 rijden waar dit niet mag. Dat
het is
soort
allemaal autonoom gedrag, autonome. Zou je kunnen zeggen.
Hufters.
Ja, hufters kunnen heel autonoom, of mensen die heel autonoom zijn, dat kan leiden tot hufterig gedrag.
Ja, je nergens iets aan te denken. Peter?
Ja, ik zit er aan te denken, maar dan vanuit een wat ander perspectief over die autonomie. Ja. Kijk, ik heb me tijdenlang als ondernemer gedragen, maar naarmate de leeftijd vordert en mensen vragen zo aan me, dan wil ik ook wel eens zeggen, ja, ik ben gewoon een uitvinder. Weet je, ik meng gedragswetenschap, technologie en design en elke keer kom ik met een nieuwe verrassing.
Ja.
Maar het interessante is, als je nou naar autonomie kijkt, dan ervaar ik dat pas in die uitvindersmodus en niet in die ondernemersmodus. In die ondernemersmodus is het toch ook, nou ja, gerief die ander, zodat hij zijn knip trekt en jouw spulletjes
koopt. Want dan heb je klanten en die heb je nodig.
Ben je een beetje slaaf van het systeem?
Dat is een wat forse conclusie, maar het is niet alleen maar autonomie. Wat heel veel mensen
als je
denken.
Iets uitvindt, echt iets maakt, dat is autonome kunst. Dat is eigenlijk het verschil tussen kunst in opdracht.
Ik geef je een voorbeeld.
Ja.
Er zijn tal van mensen die over budget raken. Meer uitgeven dan ze binnenkrijgen. Nou, nu heb ik samen met een hoogleraar een systeemtje bedacht waarbij je dat kunt voorkomen. We krijgen nergens enig poot aan de grond. Het is de ultieme PSD2-oplossing. We krijgen geen ene poot aan de grond. Maar we hebben wel met z'n tweeën het idee, wij hebben iets bedacht waar de gemiddelde Nederlander die te veel geld uitgeeft echt zijn voordeel mee kan doen. En eerlijk gezegd is dat al genoeg.
Echt waar? Ja, ook al gaat niemand het gebruiken.
Nou ja, goed, weet je, dat moet nog maar blijken. Maar we zijn bij de grote jongens geweest. En het enige waar zij mee bezig is eigenlijk het documenteren van het probleem. Terwijl wij aan de slag willen met het oplossen van het probleem.
Ja, en dan eigenlijk voor je genoegen doet dat er niet zoveel toe.
Nee,
want het uitvinden zelf is eigenlijk de beloning.
Ja, want we hebben een fantastisch fundamenteel onderzoek gevonden wat we daarin toepassen. En dat is juist, dat is voor ons, voor mijn hoogleraar, compagnon en mij al voldoende.
Je hoort het meer bij wetenschappers, hè, sociologen, die zeggen, als ik het begrijp, dan is het prima. En dan zeggen mensen, maar dan houden wij het probleem. Ja, daar gaat het niet zo om. Ik snap het nu.
Jawel, nu ben ik ook wel weer zo dat ik het tof zou vinden als we er wat mee kunnen. Maar het is eventjes wat Glenn
maar
zegt.
Jij wordt in je autonomie beperkt door die clubs die dus eigenlijk niet naar jou luisteren. Want die zeggen, nee, we moeten problemen onderzoeken. Zeg je, nou, ik heb de oplossing. Ja, nee, maar dat ze luisteren niet echt. Ik zou daar ongelooflijk gefrustreerd door raken.
Jawel, dat ben ik vroeger
want natuurlijk
ook geweest.
Want ik wil het
vroeger,
gewoon.
Vroeger.
Het moet gewoon gefixt worden.
En toen dramde ik dat er wel door. En nu denk ik van, nou, bedenk het zelf dat het verstandig is.
En maar je leven hangt er niet meer vanaf. Dat scheelt
misschien. Ja, misschien scheelt dat ook wel.
Je bent nu onafhankelijk, dus
ja,
maar niet.
Mijn
maar
autonomie niet. Is toch zittend aan mijn keukentafel mijn dingetjes uitvinden en uitdokteren. Dat is mijn autonomie.
Ja, en vroeger moest je het om den brode.
Ja.
En nu denk je dan maar niet.
Ondertussen beperk ik de autonomie van Harry door te zeggen, dat is wel grappig gewoon, maar even voor een soort metacommunicatie voor de luisteraar, dat ik tegen Harry nu zeg dat hij bijna moet afronden omdat we naar het volgende blokje gaan.
Dan
hoe voelt dat, Harry? Hoe voelt dat? Want ik beperk je autonomie enorm. Jij wilde net een vraag stellen en dan ga ik lopen wapperen naar je.
Ga toch naar je volgende blokje.
Ja, vind je dat geen probleem? Nee, want ik zou dat niet willen natuurlijk voor jou, Harry. Dat, kijk, ik voel me enorm verbonden aan jou. Ik wil zo wel naar die verbondenheid, als het mag.
Als je op triviale punten wordt geblokkeerd, we gaan pauzeren nu en niet straks, wat maakt dat uit? Maar er zijn bepaalde dingen die essentieel zijn en daar ben je te kwetsen. Dus dingen die essentieel zijn, dan zou ik natuurlijk ontzettend pissig zijn. Maar het volgende blokje, nou doe je, ga je gang.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HRM Plecht Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ja, People Power is er voor jou. Werken voor een ander beperkt je autonomie. Dat was eigenlijk waar we op hielden. Dat werken voor een ander valt niet altijd mee.
Maar alleen werken, Harry? Want alleen werken valt ook niet mee.
Nee, er zijn heel veel mensen die... Bijvoorbeeld als je zegt, ik ga alleen op vakantie, zeggen ze, dat lijkt me het ergste. Of een hele dag alleen achter je bureau thuis. Hoe hou je het vol? Dus ik denk dat het beangstigend is. Ik denk dat ik aan mensen kan zien of ze de stilte verdragen. Wij zijn van het pratende type, maar dat doen we omwege willen van ons beroep.
We gaan dat maar nu niet uitproberen.
Hij zit zo na te denken, Arnoud. Ik denk dat nu we dat zonder tarief kunnen genieten, wil ik vragen, waar zit je aan te denken?
Nou, ik vraag me af of ik in mijn leven autonomer aan het worden ben of niet. En daar kom ik nog niet uit.
De meeste mensen hopen dat ze
autonomer worden. Dat hoop ik wel. Maar ik vraag me af of het mij lukt.
Nou, is dat het woord? Of is het meer, hoe zeg je dat? True to yourself, eerlijk naar jezelf?
Ja, dat maar je geen ook concessies juist, meer doet.
Ja, maar je kunt er dan uit ook heel erg voor kiezen om juist minder autonoom en alleen.
Die werkt bij de voedselbank. En dat doet hij omdat hij onafhankelijk is. Hij heeft het niet meer nodig. En hij vindt het prachtig werk en hij leert er een hoop van. En hij staat verbaasd hoe de wereld in elkaar zit. Want hij ziet natuurlijk een deel van de wereld die hij nooit heeft gezien. En ik zie hem genieten. Hij heeft geen baas, hij heeft geen verplichtingen. Alleen maar vreugde en onafhankelijkheid.
Ja, maar wel vrijwilligers waar hij mee samenwerkt. Ja. En waar hij enorm rekening mee moet houden. Want het zijn vrijwilligers.
Ja, maar hij zegt ook altijd, ik doe het zeer part-time. Want je moet dat soort dingen niet overdrijven. Dus hij doet eigenlijk alles part-time. Omdat zo gauw het meer tijd gaat kosten, ga je er meer inzet in tonen. Wordt het belangrijker. Dus je neemt een vleugje van dit en een vleugje van
Klinkt
dat.
Klinkt ook licht elitair, moet ik zeggen.
Is elitair natuurlijk. Je moet het je kunnen permitteren.
Ja.
Het pensioen is binnen.
Nou, wat ik wel, want ik ben zelfstandig.
Ja.
Maar ik vind het ook heel leuk om hier te zijn bij de radiofabriek.
Ja. Met collega's.
Met collega's om samen. Ja, collega's. Het zijn, of volgens de strikte zin, zijn het helemaal geen collega's, want ik word niet door ze betaald. We
maar
werken
dat heeft
samen.
De toekomst. Dat is die mooie als je die loft ziet waar mensen en zelfstandig zijn, maar ze hechten er ook aan rond een uur of 9 binnen te komen. 10 uur, een beetje te lopen klooien, gesprekje aangaan, lunchen met z'n allen aan een grote tafel. Dat is volgens mij de uiting van het zoeken van de balans tussen autonomie en samen. Dat is in mijn beeld de ideaal. Wat zit je nou toch nee te schudden,
nou,
Peter?
Het is eigenlijk meer een diagonale beweging. Ik denk dat ik wel weet waar je naar verwijst. Dat is dat in het Bungehuis, volgens mij. Daar bovenop, dat loft. Ja. Ja, ik vind het ook mooi. Het is prachtig. Ik denk altijd, wie verdient hier nou geld, zeg? Of,
doe je nog eens een keer wat?
Goed.
Je aarzelt, hè? Zijn ze hier geld aan het opbranden of maken ze ook echt iets?
Ja, ik denk, dat zijn allemaal start-ups van One. En vraag of je daar geld mee verdient.
En meestal een partner die het dan wel verdient.
Nou ja, het misschien sterker nog. Hè, in Duitsland vindt das Großen Erben plaats. En
overdracht van erfenissen.
Jaarlijks gaat daar 400 miljard over. Hè, en dat blijft nog zo'n 4 of 5 jaar doorgaan.
Bij ons ook in Nederland ook. Er is nog nooit zoveel geërfd.
Maar wat denk je dat voor effecten heeft richting meritocratie?
Het is oneerlijk, bedoel je?
Nou, het is niet oneerlijk. Je krijgt natuurlijk mensen die welstandig worden.
Niet zelfstandig, maar welstandig.
Ja, welstandig, ja. Ja, misschien moet je dat wel zo zeggen. Omdat ze toevallig de dochter zijn van, weet je. En, dus dat
allemaal kleine Bernards van Oranje worden.
Ja, met of zonder bril. Dat is het,
ja, die bril leidt enorm af. Hè? Maar zijn ondernemen is alleen maar denkbaar als je geld en naam achter je hebt. Lijkt mij. Ik denk dat jaloers het is het vaste.
Ik weet het niet.
Daar heb je geen oordeel over.
Maar het lijkt wel zo te zijn.
Arnoud.
Ik probeer heel erg te pinpointen wat dat autonome nou is. Ik denk dat je de keuzes moet zien. Je moet de keuzes hebben. Je moet daar naar durven handelen. Dus het lef voor hebben. Je moet jezelf niet voor de gek houden. En je moet ook niet over andermans grenzen heen gaan. En als dan ben je een autonoom
mens.
Ja, of dan ben je in de positie om autonoom te handelen.
Ja, jij geeft een aantal criteria, toch, nu?
Ja, ik probeer het voor mezelf in kaart te brengen.
Wat betekent het?
Ja, want dan denk ik, Rino en T is autonoom, maar die gaat over grenzen heen. Dus dat is wel autonoom, maar is niet zoals wij nu de autonomie bespreken, wat een mooi goed
kan zijn.
En Bernard van Oranje, die heeft de keuzes. Advocaten hebben ook de keuzes om te procederen of te schikken. Maar wat ik het interessante vind, is dat vaak wordt gezegd, ze willen niet schikken, want dan kunnen ze uren blijven schrijven. Maar ik denk dat ze de keuze niet zien, of wel zien, maar niet in staat zijn om daarnaar te handelen. Je bent een autonoom.
En dan zijn ze niet, als je de keuze niet ziet, ben je niet autonoom.
Nee, je moet hem en zien en je moet in de positie zijn om naar te handelen. En je moet het lef hebben om te handelen, daar daadwerkelijk naar handelen.
Ja, want dat hoor ik mensen bij, sorry dat ik de naam noem, bij Shell wel zeggen. Ja, het systeem staat het niet toe. Ik wil het wel, maar het kan hier niet. Dus dat staat het bedrijf niet. Zoals sommige mensen zeggen, de samenleving staat dat niet toe.
Ze bedenken natuurlijk van alles.
Hun eigen grenzen, hun eigen gevangenis, mentaal.
Ja, ik ook.
Jij ook?
Ja, want ik zit ook in een situatie waarin ik denk, dat kan ik me nu niet permitteren.
Ja.
Of omdat ik het lef niet heb. Dus ik ben denk ik heel vaak niet autonoom.
Omdat je de mentale gevangenis serieus neemt. Het kan eigenlijk wel.
Nou, ik denk dat als ik autonomer was geweest, dan had ik het langer volgehouden bij bepaalde kantoren.
Oh, zo. Mm-hmm. Dus dat je weg bent gegaan juist omdat je niet autonoom kon dat, en durfde te zijn.
Ja, daar zit de crux bij mij. Dat ik merk dat ik dus wel die keuzes heb, maar dat ik soms niet in staat ben om daarnaar te handelen.
Oh ja.
En komt dat dan? Waar laat je je door beperken?
Ik denk dat er een oerdrift naar boven komt, dat ik denk dat ik sterf als ik niet meer eigen keuzes maak. Ik denk dat het heel deep down toch gedreven wordt. In mijn geval dat ik wil bezig zijn om iets te creëren, iets naar mijn hand te zetten, het op mijn manier te doen.
Eigenwijs. Ik ben gewoon een eigenwijze man.
Ik vond wel een mooie metafoor in die marionetten. Hè?
Ja.
Soms voel ik me ook zo'n marionet. Maar dan zijn die draadjes vrijwel onzichtbaar.
Subtiel.
Laat staan dat degene die draadjes bedient überhaupt zichtbaar is. Maar plotseling gaat je rechterhand gaat omhoog. En dan denk je, oh ja, shit, niet helemaal autonoom. Weet je?
Dus nou, sterker nog, moeten we met z'n allen niet gewoon accepteren dat we wel allemaal net doen alsof we enorm autonoom zijn, maar dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat we continu aan het onze ouders, die er misschien niet eens meer zijn, aan het pleasen zijn. Onze partner aan het in ons achterhoofd hebben. De kinderen, de buurman, de vrienden. Dat we aan van alles nog wat proberen te voldoen.
Ja.
Maar dat verlangt autonomie om dat te kunnen. En daar gaat het mis. We zouden dat misschien moeten doen, maar konden we het maar.
Wat wil je nou precies?
Nou, dat hij zegt, zouden we niet moeten besluiten dat we dit doen? Maar dat verlangt weer autonomie. Ik denk dat we juist meegaan in een bepaalde stroom, omdat we soms niet bewust zijn dat we bepaalde keuzes maken.
Ik kom, als je terugkijkt in mijn leven, dan denk ik, ik ging samenwonen, dat deed toen iedereen. Dus dat we heel veel aanpassingen hebben, dat hele subtiele draadjes zijn. Dat je denkt, ja, dat deed toen wel iedereen. En moet je dat baardje van mij nou weer zien, weet je wel?
Ja. Oh. En wat is dat met dat baardje, Harry?
Ja, dat heeft ook iedereen.
Dat is echt, is dat een soort hipheidsding of is het gewoon een luiheidsding?
Nee, het is ook wel leuk, omdat je namelijk
je kan het wel goed hebben trouwens.
Dankjewel. Wat ben je lief nu ineens.
Best wel lief hoor.
Nee, maar überhaupt. Zo'n baardje is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Dan denk je, oh ja, als je foto's van het verleden ziet, dan schaam je kapot. Denk je, potverdomme.
Die snorren,
ik dacht dat ik autonoom was. En dat was me vrij. Pap, heb je dat vrijwillig gedaan, zeggen ze dan.
Ja, maar het is wel heel interessant. Dat de expressievormen van bijvoorbeeld autonomie,
die
dus
zijn
tijdsgebonden
heel
zijn. Ja. Hè? Zoals, net zo goed als de expressievorm van rebellie tijdsgebonden is. In de jaren 60, als je rebels was, dan ging je roken.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk net zo'n grote groep rebelse mensen nu als toen. Maar de meerderheid kiest er niet meer voor om roken dan als expressie-instrument.
Nee, als je nu rebels bent, word je vegan. Dat is veel beter voor je trouwens.
Ja.
Tenminste, als je wat supplementen slikt. Ja. Maar dan ben je veel beter doen dan je gaat roken vanuit gezelschap.
Dus misschien is autonomie ook wel. De expressie van autonomie is misschien ook wel tijdsgebricht gebonden.
Ja, en daarmee ben je dus. Ja. Er is toch ook, ik ben helemaal niet van de kunstenaars, hè, maar er is ook een kunstenaar toch die van die grote fotocollages maakt met allemaal foto's van dezelfde soort mensen.
Ja.
Oh ja, ja, ja.
En die heeft ook
identicals.
Maar die heeft er ook een met allemaal punkers die er echt heel extreem uitzien. Maar, dan,
maar allemaal hetzelfde.
Maar dat zijn er dan wel 10 bij 10 of zo, weet je wel. Dat je denkt, ja, dat is ook gewoon uiteindelijk. Ja,
uiteindelijk.
Dat doe je zo je best om anders te zijn, maar dan ben je het toch niet.
Ja. Nee, je behoort bij de groep die anders is en dat is een conventionele groep.
En daarmee ben je dus niet anders.
Ja. We kunnen eigenlijk niet ontsnappen. Hè? We kunnen niet over onze schaduw. Door.
Ja, moet dat dan ook?
Nou, ik denk als je iets wil veranderen, dan wil je. Kijk, het is ook een vorm van op zoek zijn naar je echte expressie, maar die is dan kennelijk toch niet goed te vinden. Waarom vraag ik nou Arnoud de hele tijd? Omdat hij.
Hij zit gewoon in het midden.
Nee, maar ik bedoel ermee te zeggen, hij voldoet gewoon niet aan de advocaat. Dat is het eigenlijk.
Nee, ik heb nog nooit de advocaat met zo'n bril gezien. Dat klopt.
Dan ga ik toch even naar de twee fotografen die je net noemde. Arie Versluis en Ellie Uitenbroek.
Juist, ja, precies.
Als je kijkt hoe zij te werk gaan. Zij gaan bijvoorbeeld op verzoek gaan ze naar Paris Gare du Nord. En dan gaan ze kijken. Wat zien we? En dan halen ze op één dag 12 types eruit. Dus de manier waarop zij iets blootleggen. Wat wij dan kunnen zeggen, dat is wel eenheidsworst. Maar binnen die totaliteit is het toch wel weer uniek. Dus ik vind het, hoe zij te werk gaan, en ze hebben er 156 gemaakt, misschien inmiddels meer. Maar ongelooflijk knap. Ja. En dat is ook een tijdsfragment. Dus ik vind dat een mooie weer manier van interveneren in iets wat een eenheidsworst lijkt. Maar dat halen ze toch weer het unieke eruit.
Ja.
Voor de mensen stil ineens.
Nee, dat geeft niet. Dat is ook mooi.
Ja, mooi.
Ja. Is het niet een sub-eenheidsworst dan?
Sub-eenheidsworst.
Ja,
kan iemand een Venn-diagram tekenen?
Precies.
Dan snap ik het weer.
Wanneer ben je geen eenheidsworst? Als je volledig anders bent dan de rest van de wereld.
Ja, maar dat kan niet, want je bent al de helft van je ouders. Dus dat gaat gewoon niet, toch?
En dat geeft ook niet, toch? Wie dat wil. De vraag is dat je, volgens mij, dat je op essentiële onderdelen your own man of your own woman bent. Dus dat je weet, dit is voor mij essentie. Dat is niet een concessie. Ik wil best een ander petje opzetten. Voor mij maakt mijn bril niet zoveel uit. Dat zijn voor mij vrij makkelijk te geven dingen. Ja. Maar er zijn bepaalde dingen die voor mij niet weg te geven zijn. Dat ben ik, denk ik dan. Daar moet je niet aankomen. Dus wat ik van dingen vind, daar moet je niet aan zitten vroeten. Maar of ik een petje opzet en hier gebruikelijk is een petje, dan doe ik een petje.
Ja, wij hadden vroeger, toen ik nog in loondienst was, bij die laatste baas, bij dat BSO, hadden we dan ook een soort van keuze om voor jezelf te kiezen. Dus dan, als je mocht dan weigeren om een defensieopdracht te doen. Hè?
Ja.
En ik heb altijd geweigerd.
Principieel, ja.
Om voor de tabaksindustrie te werken. Maar eerlijk gezegd, ik heb wel eens een keer een klusje voor Heineken gedaan. Of voor een bierfabrikant. En dat is misschien net zo schadelijk als roken, niet waar? Maar
dus, 0.0'tje. Kan niet zo kwaad nu tegenwoordig.
Nou, maar je weegt het af, toch? Je weegt af wat is voor mij een concessie die ertoe doet en wat niet.
Als
maar
het een keuze is.
Is het niet gewoon, dat komt ook omdat ik het net zelf weer in mijn boek heb zitten toeteren. Ja. Maar daar verwijs ik ook naar een mooi boek van Bronnie Ware. Overigens heb ik het boek helemaal niet gelezen, maar je kunt het gewoon lekker googlen en dan kun je er weer stoer over kletsen.
Gaat over die verpleegkundige?
Ja, het is verpleegkundige en die heeft heel veel stervende mensen. De Five Regrets of the Dying. En uiteindelijk schijnt er ook wetenschappelijk onderzoek te zijn gedaan waar ongeveer hetzelfde uitkomt. Mm-hmm. Dus je kan beste gewoon verpleegkundige vragen. En op nummer 1 staat dat je je leven niet hebt geleefd.
Je eigen leven.
Waarachtig aan jezelf.
Ja. Je hebt te veel concessies.
Dat is de grootste regret of the dying. En dus is dat het dan niet? Hè? Want je hoeft niet autonoom te zijn. Maar als je dingen doet waar je eigenlijk van voelt dat het niet klopt.
Ik heb niet mijn eigen leven. Niet totaal mijn eigen leven. Ik las ook bijvoorbeeld dat het is. Ik heb te weinig aandacht aan andere mensen besteed. Ja. Dat bijna. Jij hebt het ooit aan mij verteld over die grote spijten van 65-jarigen. Ja. Ja. Dus je herkent dit. Ik kijk naar Peter. Wat waren dat ook alweer? Drie.
Er zijn drie grote spijten. En dat is één van als ik het opnieuw mocht doen, dan zou ik wat meer met anderen willen hebben verkeren. Kunnen verkeren. Hè? Dus dat is heel belangrijk.
Mooi woord, verkeren. Ja.
Ja. Ja, toch? Ja. Dus dat is ook dat boek van die Obbinga, geloof ik. Over die
Obama.
Obama.
Dat je hart stil heeft gestaan.
Ja, maar, ja. En hij zegt ook, dan is verbinding is het belangrijkste. En even kijken wat waren die andere twee. Ze schieten me niet zo heel snel te binnen.
Nou, ik heb kansen niet benut die me wel zijn geboden. Dus ik heb toch dingen laten lopen. En ik heb te weinig stilgestaan bij wat ik deed. Ik heb te weinig tijd besteed aan denken en nadenken, reflecteren. Ik deed maar.
Ja.
Dus dat je achteraf denkt, dat vond ik tijdsverspilling. En achteraf had ik veel meer daaraan moeten besteden.
Je had moeten willen, meer moed kunnen betonen.
Door meer moed.
Ja, ja, hè? Dus het eerste is het eigenlijk reflectie. Stilstaan, waar ben ik toch in godsnaam mee bezig? Dan moed betonen.
Ja.
En het derde, nu weet ik het weer, is contributie.
Ja. Als ik dat beluister, gaat het allemaal om gebrek aan autonoom handelen.
Ja.
Ja.
Nou ja, je definieert autonoom handelen. Dat is, als ik dat wel deed, was ik autonoom.
Ja, wellicht.
Ja.
Toch? Ja.
Zijn we er?
Nou ja, volgens mij, dat zou licht arrogant zijn als we nu zeggen dat we iets belangrijks als autonomie van voor tot achter hebben besproken. Nee, wat wel zo is, is dat het uur bijna voorbij is. Ja,
ja, we zijn er zo mee.
Harry, waar ging het over?
Nou, het ging volgens mij over dat de dingen waar je spijt over hebt, dat zijn de dingen die je autonomie hebben bedreigd en waar je aan hebt toegegeven. Dus je zou haast kunnen zeggen, zorg dat je zo min mogelijk spijt hebt. Dus bij Arnoud is het, ik zou spijt krijgen als ik daar zou blijven. Ik kan niet anders. Zo hoor ik jouw vertrek formuleren. Ik moet wel. En dat moeten wel klinkt niet autonoom, maar het is wel iets waarvan je vermoedt, ik krijg spijt als ik het niet doe. Dan kijk ik op mezelf neer. Nou, en bij Peter is het toch ook, wanneer ik aan de keukentafel mijn ding doe, dan ben ik er het meest. Al het andere, dat zit vol met concessies. Maar ik ben gelukkig minder boos dan ik was. Dat hoorde ik bij jou.
En wanneer ben jij er het meest, Harry? Wanneer ben jij het meest?
Als ik de tijd uit het oog verlies, als ik meen iets op het spoor te zijn en soms in de gedachte leef dat ik de enige ben die het doorheeft.
En heeft dat plaatsgevonden in dit uur?
Nee. Maar ik heb wel genoten van hoe we dat nou zo eromheen cirkelen. Ja, het is een cafégesprek. In het café lukt me dit minder dan in de studio. Dus ik denk dat ik in het vervolg hier moet komen drinken.
Ja, nou in dat kader kijk ik om. En dan zie ik volgens mij dat er vast wel een biertje te krijgen is. Heren, ik heb er weer van genoten. Ik hoop jij ook. Daar thuis. Dat klinkt altijd zo raar. We weten dat mensen eigenlijk helemaal niet thuis zijn. Maar ze luisteren onderweg.
Ja.
Veel naar de podcast overigens. Mocht het zijn dat je deze vraag herinnert, als je wel op een plek bent dat je je handen kunt gebruiken, laat ons dan even weten wat je van Café Forum vindt. Want ja, zoals dat zo werkt bij autonome mensen, wij doen ook maar wat.
Ja.
Natuurlijk wel ongelooflijk diepzinnig voorbereid, maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Is het te lang? Is het te kort? Is het te diepgaand? Is het te oppervlakkig? Is het te gestructureerd of te ongestructureerd?
Het is niet wat te laat.
Het is in ieder geval voorbij. Leuk dat je luisterde. Meer luisteren kan natuurlijk op peoplepower.radio. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl